Hoi, leuk dat je luistert naar weer een nieuw seizoen van de Grid Talk Formule 1 podcast. Afgelopen zaterdag was het weer zover. Na bijna 3 maanden en 3 testdagen ging het Formule 1 seizoen eindelijk weer van start op het Bahrein International Circuit. En waar we hoopten op een iets spannender gevecht voor de winst, bleek het uiteindelijk op de zaterdagmiddag weer een walk in the park van Max Verstappen, die daarmee zijn 55ste overwinning pakt. Dit vanaf pole nummer 33, een speciaal nummer natuurlijk voor de Nederlander. En ook was dit voor Red Bull overwinning nummer 114, waarmee het gelijk komt met Williams. Dus toch weer speciaal. Aan de virtuele tafel zit uiteraard ook dit seizoen weer Harry Meijer.
Hoi, hallo.
En Alexander Kriep.
En ik ben niet eens op vakantie, jongens.
Nee, ongelooflijk.
Terug van weg geweest.
Ja. Bizar.
Ja.
Heren, we kunnen deze hele race natuurlijk wel gaan bespreken en zeggen, wow, Max Verstappen is zo ontzettend goed en bla bla bla. Maar
is die ook?
Moeten we niet gewoon over... Zeker. Maar moeten we niet gewoon een beetje de balans opmaken hoe de teams er eigenlijk voor staan na dit eerste raceweekend? Want hè, we hebben natuurlijk de testdagen gezien. Toen dachten we, oké, het is maar net de vraag, hoe komen we uiteindelijk dat eerste raceweekend door? Ik vond sommige teams toch best wel schokkend eigenlijk. Zeker.
Jij bedoelt Alpine natuurlijk.
Ja, want ik denk dat we daar maar mee moeten beginnen met waar gaat het allerminst? Alpine. Die durf ik toch wel onderaan te zetten, want nou, daar is...
Ja. Ik vind het zo fijn voor Otmar dat het team gewoon het zo slecht doet. Gewoon, hij is weg en ja, het is gewoon een told you so. Gewoon, dit lost er niet op, dit maakt het alleen maar slechter. Hij vertrekt halverwege het seizoen en als je kijkt waar het team staat, ja, het is niet best.
Nee, dat hebben we hem ook horen zeggen natuurlijk. Hè. Hij kwam onder andere voor de camera bij Viaplay en zei op de vraag van, snap je waar het misgaat? Hij zo, ja. Ja, en ik bedoel, als je ziet hoe instabiel dat team is, ze hebben in de afgelopen jaren zoveel belangrijke figuren in het team de zomer uitgeknikkerd. En nu natuurlijk dit weekend ook nog weer met de technisch directeur en de hoofd aerodynamica die vertrokken zijn. Dat gaan ze dan nu... werd vanmiddag, maandagmiddag bekend, opvangen met een soort drie pilaren systeem. Met, 3 verschillende technisch directeuren. Ja.
Dat gaat toch niet werken, jongens? Ook dat gaat gewoon niet werken, want je kan niet 3 kapiteins op 1 schip hebben.
Nee, het kan wel werken, maar je moet dat in rust doen, zeg maar. Je moet zo'n reorganisatie doen als het rustig is, maar dat is het niet. Het is gewoon...
Dit is mismanagement en gewoon paniekvoetbal.
Ja, maar precies, dat is het. Het is paniekvoetbal. Het komt alleen maar meer ellende van. Verkoop die. Gewoon, zet het ook gewoon te koop. Zeg tegen Andretti van, hier heb je het. Wij nemen afscheid. We hebben het geprobeerd. We hebben heel veel geld verloren in de Formule 1. Het is klaar. We nemen ons verlies. En Andretti, bouw het opnieuw op. Want er zit genoeg talent binnen dat hele team. Hè? En dat moet mensen niet vergeten. Dat
sowieso.
Ze hebben zoveel geraakt. 2 kampioenschappen met Alonso gewonnen. Onder Lotus hebben ze... Er zitten nog steeds dezelfde mensen. Onder Lotus hebben ze 2 fantastische seizoenen gehad... met Raikkonen en Grosjean erbij. Ja.
En combineer die know-how... combineer dat met de know-how van Andretti. Ik bedoel, dan heb je toch een sterk punt.
Dat denk ik wel.
Je kunt als Renault/Alpine zijn... en nog steeds zeggen, we maken motoren. Dat kan. Daarin kan je blijven gaan. Maar ja, het probleem is een beetje, niemand wil die motoren. Als ze nu de token aan Andretti verkopen, dan zal Andretti ze wel moeten nemen natuurlijk. Want die krijgen niet zomaar wat anders. Maar ja, ik durf die toch wel als allerlaatste in te schalen momenteel. En misschien ook wel dat dit ook wel zo eindigt dit seizoen. Dat is natuurlijk nog een beetje moeilijk zeggen, maar ja.
Ik zie inderdaad geen verbetering op korte termijn en ook op de langere termijn verwacht ik eigenlijk niet heel veel van Alpine.
Nee, want dit ontwikkel je niet zomaar recht. Dat is onmogelijk. Nee. Ze hebben gewoon, weet je, alle teams zijn vooruit gegaan. Zij zijn echt stil blijven staan vorig jaar. En waar iedereen een halve seconde tot een seconde gevonden heeft, ja, hebben zij het niet. Ja. Dus sta je achteraan. En dat ga je echt niet meer inlopen. Niet op korte termijn.
Het is wel mooi, hè, want we zien wat je zegt. Het veld is dichter bij elkaar gekomen. Vorig jaar, met de tijd waarmee Esteban Ocon vorig jaar in Q3 uiteindelijk 10e werd. Een soortgelijke tijd reed Pierre Gasly nu deze kwalificatie in Q1. En die eindigde daarmee P20. Ja. Dus het zegt wel hoe het veld in elkaar is geschoven. Dat de marges wel een stuk kleiner zijn. En dat vond ik op de zaterdag ook wel. Of op de vrijdag in dit geval. Zoveelste keer dat ik hier met de mis in ga. Ik vond het oprecht wel spannend. Van, gaat Max Verstappen überhaupt pole position pakken? Dus je merkt wel dat alles dichterbij is gekomen. Maar ja, de verhoudingen zijn zeker voor Alpine wel heel erg scheef.
Ja.
Dus ja. Ja. Adi,
nee, eens het, en...
wie zou jij als negende inschalen in de, bij de teams?
Ik denk dat dat Sauber zal zijn. Ik denk dat, dat Sauber... daar mist het toch ook wel enigszins aan de goede lijn. En ik vind het eigenlijk nog best verrassend. Want je zou verwachten dat, dat het team echt toewerkt naar... Nou ja, de verandering naar Audi. Alleen ik merk daar nog heel weinig van. Eigenlijk nog helemaal niks van. Ik blijf het gewoon verrassend vinden. Want ja, een team bouwen, dat duurt meerdere jaren. In dat opzicht zou je kunnen zeggen, is het niet heel gek dat je daar nog niet zoveel van terug ziet. Maar gelijktijdig is het natuurlijk al wel even geleden dat Audi heeft aangekondigd dat zij Sauber... zij het Alfa Romeo of hoe je het ook wil noemen, wil overnemen. Ik zou die eerste veranderingen zou ik nu wel verwachten. Alleen, ja, je ziet het gewoon echt niet terug. Dus ja, ik zou echt gewoon Sauber op P9 zetten.
Ja, ik denk dat ze wel iets stiekem iets hoger mogen. Want je moet niet vergeten dat Joe best een goede race heeft gereden. En Bottas, die had toch een beschadigde voorvleugel die hij niet gewisseld heeft. Dus het zal echt wel ten koste zijn gegaan van een aantal downforce punten. Dus ik denk dat ze dat we hun nog niet helemaal met 100% zekerheid op de 9e plek kunnen zetten.
Dat verwacht ik juist van andere teams. Kijk, zoals een Williams. Ik denk dat Williams de auto nog moet leren kennen. Maar als zij die auto eenmaal snappen... Dat zij echt hele grote stappen vooruit gaan zetten. Dat zij echt gewoon in een middenveld gaan meedoen. Maar dat die stappen juist, dat Williams dat wel kan zetten, Sauber juist dus niet kan doen en daardoor juist terugvalt.
Ja. Je hebt met Williams wel dat je, die hebben wel hun sterkste punt hebben ze afscheid van genomen. Hè? De snelheid op rechte stukken. Dat was.
Ik heb niet het idee dat ze dat hebben. Want ik heb Albon toch zeker horen zeggen. Van hè, wat zijn de races waar je verwacht dat jullie dit jaar weer sterk zijn? Daar noemde hij toch echt nog steeds Monza. Nou ja, dan heb je het over sneller. Snelheid op rechte stukken.
Ja.
Dus ik denk dat ze daar nog zeker geen afstand van hebben gedaan. Maar ja, ik denk dat die zeker wat Arie zegt. Nog wel de auto moeten leren kennen. En ik heb bij Sauber vooral het idee dat daar. Niet per se chaos heerst, maar wel dat die overgang, wat aanstaande is, dat... Ja, weet je, ik heb daar nog...
Hetzelfde als bij Alpine. Het is de structuur die je zo hard nodig hebt. Een stabiele en stevige structuur, dat ontbreekt. Zowel bij Alpine en bij Sauber zie ik dat ook niet helemaal terug.
Nee, want ik vraag me een beetje af, weet je wel, op wat voor... basis bouwen ze nu? Want hè, je hebt natuurlijk de Sauber-basis... waar ze de afgelopen jaren altijd op hebben gebouwd. Want in principe was Alfa Romeo natuurlijk slechts een stickertje. Ben je daar nog aan het voorborduren? Of ben je al dingen aan het samenvoegen met Audi? Omdat die ook al natuurlijk vanaf 26 dingen gaan doen. Want ik vraag me een beetje af... of is iedereen gewoon een beetje aan het aanmodderen... wachtend op... de overname, weet je.
Weet jij dat, Adi? Hebben ze, kan Sauber zeg maar helemaal voldoen aan de cost cap? Hebben ze dat volledige budget van, wat is het tegenwoordig, 155 miljoen of zo?
Ja, voor dit seizoen?
Als Sauber zelf dacht ik niet.
Nee.
Maar dat zeg ik wel met enige twijfel. Maar gelijktijdig kan een Audi dat natuurlijk wel. Alleen... Dat zijn natuurlijk ook weer geruchten die meespelen. Er wordt getwijfeld aan in hoeverre Audi daadwerkelijk volledig inzet op de Formule 1... en of ze überhaupt nog wel gaan inzetten op de Formule 1. En alleen al die geruchten helpt ook niet mee bij het team. En als je dus vervolgens kijkt van wat zien we nu eigenlijk terug... nu Audi heeft aangekondigd in de Formule 1 te stappen... Ja. Eigenlijk heel weinig, want er zijn een paar poppetjes gewisseld.
Ja.
Maar verder zie je qua veranderingen zie je helemaal niets gebeuren. En ik vind dat toch best wel zeer verrassend.
Ja, tegelijkertijd is het natuurlijk wel, qua costcap zal het bij Sauber niet zo'n probleem zijn. Want die hebben met Kick en Steak toch twee, zijn wel twee bedrijven van hetzelfde concern. Maar daar zit voldoende geld. Dat is gewoon gokbedrijven en weet ik wat allemaal. En het livestreaming platform, daar zit geld zat. Alleen
Audi legt natuurlijk nu ook al gewoon veel geld in, hè?
Ja, nee, zeker.
Omdat dat stikkertje er niet op zit.
Ja. Ja, maar ik vraag me dus wel inderdaad af, die geruchten, dat doet dat team niet goed. Want die willen ook natuurlijk weten waar ze aan toe zijn. En ja, gaat Audi ook echt gewoon instappen of niet? Ja, je zou zeggen, er zijn al tientallen, misschien wel honderden miljoenen geïnvesteerd met het uitbreiding van hun fabriek, investeringen in motoren. Ja, weet je, gooi je dat zomaar weg? Dat vraag ik me een beetje af.
We hebben teams gekkere dingen zien doen.
Nee,
ik zou er niet van opkijken. Als Audi alsnog besluit om niet in te stappen. Het is aangekondigd, maar gelijktijdig. Kijk, een groot deel van de mensen weet dat het is aangekondigd, maar gelijktijdig een heel groot deel van de mensen weet helemaal niet dat Audi in de Formule 1 wil stappen. Ook gewoon simpelweg omdat je nog geen auto's in de Formule 1 rond ziet rijden met een Audi label erop. Stappen zij uit, ja, dan zullen alsnog. Wij weten dat eventjes. Gelijktijdig ben je dat ook heel snel weer vergeten als het niet doorgaat.
Ja. Nee, dat klopt. En anders hebben we natuurlijk altijd nog Opel die kan instappen met de revival of de Opel Manta. Wel kleur groen.
Bottas
heeft al een matje in zijn nek, dus dat komt helemaal goed.
Daarom. Qua kleur is dat al een goede Manta, ja. Team nummer 8, Arie, wat denk je?
Ik zou zeggen Haas, want ik ga er eigenlijk vanuit dat Haas een beetje vergelijkbaar als vorig seizoen. Ze moeten het hebben van het begin van het seizoen en gedurende het seizoen vallen ze terug. Ze hebben een hele verrassend goede start gehad in Bahrein. Ja. Ik had eigenlijk al verwacht dat ze iets verder naar achteren zouden staan. Maar ja, nu op dit moment plaats 7. Ik ga er eigenlijk vanuit dat Racing Bulls nog een stap vooruit zullen zetten. En Haas dus dan voor net voor de Sauber zal gaan staan.
Maar het gat tussen Hulkenberg en Magnussen was wel groot, hè, bij de kwalificatie.
Ja.
Dat was een flinke. Daar zat een flink gat tussen.
Ja, ik vond de Hulkenberg die Q3 haalt met een Haas.
Precies.
Dat is natuurlijk gewoon weer puikwerk. En ik vraag me wel af wat nog steeds een beetje af bij het team. Hè. Ze hebben natuurlijk nu van teambaas gewisseld. Ik ben wel heel benieuwd of dat nog een frisse wind brengt. Want weet je, die man is natuurlijk altijd, volgens mij was hij altijd de technische man daar. Ik vraag me een beetje af of die ook de teambaas kwaliteiten heeft. Want hè, ze moesten natuurlijk redelijk rap ineens van Steiner af. Ja, dan is het ook dat weer natuurlijk paniekvoetbal. Maar ja, ik denk dat wordt wel een lange termijn dingetje om te kijken van hè, wat verandert er in dat team? Want ja, goed.
Ik ga er eigenlijk vanuit dat dit de gedoodverfde opvolger was. En dat Gene Haas eigenlijk altijd al wel heeft gedacht, dit is de persoon die ik naar voren schuif als ik
duidelijk plan.
Steiner aan de kant druk. En wat ik eigenlijk dan wel fijn vind om te zien, is dat je ook gewoon direct wel wat veranderingen ziet aan hoe zij zich voorbereiden op de race. Daadwerkelijk dingen anders doen. En niet dat hij gewoon in hetzelfde systeem blijft zitten waar hij altijd ook in gewerkt heeft. Want dat is het natuurlijk ook. Gewoon, hij kent de systemen, maar hij zet het wel vervolgens gewoon direct naar zijn eigen hand. Dat vind ik, vind ik zeer positief. Ja, en het is altijd weer de vraag. Ik vind het altijd heel lastig te voorspellen als iemand nieuw wordt gebombardeerd tot teambaas, hoe zo'n persoon het dan gaat doen. Bij een coureur valt dat wat makkelijker te zeggen, want die zie je gewoon in de juniorklasses, zie je hem opbouwen. En groeien in een rol. Een teambaas, ja, dat is net even een andere functie dan al die andere functies die je ervoor hebt gedaan. Maar gelijktijdig, ja. hij was hoofd van... ik ben al even kwijt welke titel hij had. Maar hij gaf natuurlijk al wel leiding. En in dat opzicht is dit een grotere stap. Maar betekent niet dat hij voor het eerst gaat leiding geven.
Ja, dat scheelt inderdaad. En wij krijgen natuurlijk maar echt 5% mee van wat er uiteindelijk gebeurt in zo'n hele fabriek, in zo'n team. Wij zien af en toe wat voor de... overnieuw. We zien af en toe gewoon wat wij wat teambazen ons vertellen. En nou, een keer een diepte interview. Maar that's it. Wat echt in die fabrieken afspeelt, ja, krijgen we niet eens mee. Dus het kan heel goed zijn dat hij daar al heel goed leiding geeft. En dat mooi is en dat het goed gaat. Laten we het hopen.
Laten we het hopen.
Ik gun het haast wel een beetje om een of andere reden.
Ja.
Het is ook, als je kijkt naar hoe Haas het in de Formule 1 heeft gedaan. Ja, wat is het, 2016, zo uit mijn hoofd stapte zij in de Formule 1. En ze doen relatief kort mee. Maar gewoon vanaf het eerste seizoen hebben ze er wel gewoon goed bij gezeten. Dat zijn de jaren geweest dat ze het beter hebben gedaan dan die laatste paar jaren.
Ja.
Ook dat meerekenend is het heel logisch dat Gunther Steiner wordt opgeofferd. Want ja, de prestaties zijn er ook gewoon simpelweg helemaal niet naar. Dus nee. Het is ook tijd voor een frisse wind. En een beetje teruggaan naar hoe zij begonnen. En als je daarbij toch ook meerekent dat zij gewoon een nieuw team zijn die hun plek moeten vinden in de Formule 1. De meeste nieuwe teams zitten jarenlang zonder punten. En is het echt puntjes sprokkelen met erbij, die zijn binnen de kortste keren zijn ze gewoon weer verdwenen. Kijk naar een Menner, kijk naar een Caterham, noem ze allemaal maar op. Virgin, dat was natuurlijk, Virgin was men, nee, was niet, ik raak gewoon in de war. Nee, dat was Marussia.
Zoveel teams, joh, ongelooflijk.
Ja, maar en ook naamwisselingen natuurlijk van teams. En ook het team zou oorspronkelijk Virgin gaan heten, maar werd volgens mij nog voordat het überhaupt van start ging, werd het al omgedoopt, dacht ik zo uit mijn hoofd, naar Marussia. Dus zeg maar hoe dat allemaal heet. Maar het zijn allemaal teams, de laatste paar teams voordat Haas in de Formule 1 kwam, die het gewoon allemaal niet overleefd hebben. Ze zijn allemaal verdwenen. HRT had je natuurlijk ook nog.
Ook nog, ja.
Ook allemaal lang verdwenen, maar ook me nooit serieus meegedaan voor de punten. Het was echt af en toe een keer puntjes sprokkelen en niet anders dan dat. Dus in dat opzicht heb ik heel veel respect voor hoe Haas dit heeft aangepakt. Het hebben ze niet zomaar gedaan. Ze hebben echt wel gekeken naar wat mogelijk is. En waar zij gewoon staan. Het is een best gevestigde naam, zou ik zeggen.
Ja, dan waren we bij plek 7 volgens mij, hè? Zeg het maar.
Ja.
Williams, denk ik.
Ja. Ik ga denk ik inderdaad voor de Williams.
Ja.
Dat is de plek waar ik de Williams zie. Die Williams, ik ga ervan uit. Het is nog doorontwikkelen. Ze moeten de wagen leren kennen. En dan kunnen ze naar voren komen. En het zal voor, denk ik, gaan voor plek 7 of plek 6. Daarbij gaan ze gewoon het gesprek. Ik denk niet in het gesprek.
Het gevecht aan.
Met de Racing Bulls, RB.
Ja, dus die zet jij ook op 6.
Daar verwacht ik net iets wat meer af. Maar ik denk dat het stuivertje wisselen wordt.
Ja, nou, dat persoonlijk denk ik dat ook. Ik denk dat die twee ook nog best wel eens kunnen omdraaien. Maar het zal niet heel veel schelen, denk ik.
Ik denk dat het een beetje afhankelijk is van de prestaties natuurlijk van Sargeant. En of Yuki en Ricciardo nog meer ruzie gaan krijgen dan dat we nu hebben ze gezien al.
Ja.
Weet je, dus als hij...
Daar gaan we het even over hebben, ja. Het is geen goed voorteken. Maar goed.
Nee.
Dus, nee.
Dat weet ik niet. Kijk, het is natuurlijk niet dat zij zelf hiervoor gekozen hebben. Het is een opdracht van het team geweest. Ik ga er eigenlijk vanuit dat verder wordt uitgesproken. Want het is gewoon een gigalang seizoen. En ja, dat heel snel wel weer vergeten zal zijn. Yuki zal er natuurlijk gewoon de volgende keer dat hij zo'n opdracht krijgt of dat hij het nodig heeft, zal hij het wel herinneren. Maar ik verwacht niet dat dit nou meteen voor flinke spanningen zorgt binnen het team. Dat het slim is, oké, dat zal ik ook zeggen en meteen toegeven. Het is niet handig om het seizoen mee te beginnen.
Nee. Maar dat gaat nog wel een heel groot lang staartje krijgen, dit hoor.
Ja.
Dat weet ik wel. Nou ja, ik wel vrij zeker.
Ik vraag het me af. Want het hangt er natuurlijk ook. Om alleen bijvoorbeeld zo'n vergelijking met een Verstappen daarbij te maken. Als Verstappen deze vraag had gekregen, was dat gewoon resoluut een nee geweest.
Nee.
Ja, wat denk je zelf? Ja, dat hebben we hem destijds in zijn eerste seizoen bij Toro Rosso zien doen. Toen Sainz teamgenoot was en Sainz er voorbij wilde in Singapore. Ja. En Verstappen zei... Nou, dat is heel duidelijk. Kijk, en nu heb je wel een Yuki die dus dan zegt... Of heel wat begint te schreeuwen van... wat is dit voor onzin? Maar hij doet het wel.
Ja, uiteindelijk heeft hij nog wel een beetje teambelang inderdaad.
Ja, om vervolgens, nadat ze gefinished waren... Ricciardo bijna van de baan te rijden,
dat
hè?
Dat was niet handig.
Precies. Als je nog ergens moet solliciteren de komende jaren, dat vergeten mensen echt niet zomaar, hoor.
Nee, dat zijn dit niet inderdaad de dingen die je op je cv wil hebben. Maar ja, goed.
Yuki weet ook gewoon dat hij naar Aston Martin gaat. Dus dat maakt niet uit.
Ik wou net zeggen, want we hebben, weet dat, om dan maar naar de nummer 5 te gaan. Daar zou ik persoonlijk Aston Martin in schalen. En ik denk dat jullie het daar wel mee eens zijn.
Ja, absoluut.
Zeker. Nou ja, en dan kan je het al meteen inkoppen waar net al werd gezegd van... ja, Williams moet het doen van Albon, want Sargeant kan hij enigszins presteren. Nou ja, hetzelfde kan je natuurlijk zeggen over een Aston Martin. Alonso zal de punten moeten gaan pakken. En voor Stroll is het even afwachten hoe hij het gaat doen. Vorig jaar leek er natuurlijk nergens naar. Maar gelijktijdig, denk je iets wat verder terug, in de gevechten tegen Vettel... helemaal in het laatste jaar van Vettel...
Ja.
Ik weet niet, was Stroll niet voor Vettel geëindigd in het kampioenschap?
Dat weet ik niet meer.
Nou, het zat wel dicht bij elkaar, inderdaad.
Ja, toen was het wel iets meer aan elkaar gewaagd, laat ik het zo zeggen. Dan dat het nu is. Want nu is het toch een beetje...
Dus eigenlijk zeg jij dat Alonso gewoon beter is dan Vettel, Ari.
Dat vind ik sowieso, ja. daarbij vind ik het eerlijk gezegd ook heel verrassend dat Vettel sterk was in die Red Bull, maar je daarna de Vettel gewoon niet meer hebt teruggezien die je eigenlijk zag bij zowel Red Bull als Toro Rosso. Vind ik heel verrassend. En inderdaad, ik vind een Alonso toch daadwerkelijk beter presteren, maar ik ben ook heel benieuwd dit seizoen. Kan Stroll dichterbij komen? Want ik heb vorig jaar ook gedacht van... goh, merk je bij Stroll nog steeds de naweeën van zijn vele breuken?
Ja.
Heeft dat niet gewoon voor een mentale breuk ook gewoon bij hem gezorgd? Waardoor hij gewoon niet mee kon komen het seizoen? Ik weet het niet, maar we hebben natuurlijk meerdere keren gezegd van... hij heeft er geen zin meer in en hij gooit er met de pet naar. Het lijkt nergens meer naar. Dus het kan gewoon ook een mentaal spelletje zijn... wat hij gewoon aan het vrij vroeg in het seizoen... al heeft opgegeven. Als ik bijvoorbeeld kijk naar hoe hij deze afgelopen race in Bahrein had gereden. Hij lag in de eerste bocht lag hij laatste. Hoewel Hülkenberg natuurlijk later daar weer achter lag. Door, omdat hij de pits binnen ging. Maar Stroll werkt zich wel weer op naar de 10e plek. Als je vervolgens kijkt waar Alonso geëindigd is. Ik weet niet.
P9.
Maar, prima race van Stroll.
Ja. Uiteraard, helemaal mee eens. Dan plek 4. En dit vind ik, nu begint het lastig te worden, vind ik. Want ik heb...
Ja, ik vind het eigenlijk niet zo lastig. Ik
heb
daar staat
namelijk best wel een hoge pet op van McLaren. En ik denk dat die wel eens derde kunnen worden.
Maar een zwak voor McLaren.
Nee, ik heb namelijk wel goede hoop dat die de boel wel op orde hebben, zeg maar.
Ik had eigenlijk verwacht dat McLaren staat waar McLaren staat. En ik had ook verwacht dat zij niet mee konden doen deze race gewoon tot nu toe. Omdat zij gewoon iets wat verder terug zouden vallen en gewoon niet de stap kunnen maken zoals een Ferrari en een Mercedes dat kunnen doen. Dus ik had eigenlijk verwacht dat zij zouden staan waar ze zouden staan. Waarbij ik zelfs had verwacht dat Aston Martin er misschien nog net voor zou zitten. Dus ik ben eigenlijk verrast dat McLaren niet verder terugstaat.
Nou, ik had juist, ik zou Mercedes op plek 4 zetten.
Ik denk namelijk ook uiteindelijk Mercedes op plek 4. Momenteel is het nog McLaren op P4. Maar ik denk dat die uiteindelijk echt wel een derde plek kans hebben.
Precies, ik denk dat de auto van McLaren makkelijker door te ontwikkelen is naar en af te stellen is naar een betere auto dan dat de Mercedes dat is. En ik zie het niet. Ik zie Russell het niet doen. Ik zie Hamilton nog helemaal niet. Die is al lang met 2025 bezig, heb ik het gevoel. Die zit zijn tijd nog even uit, zijn contractje uit, ja.
Ik geloof er niks van. Ik denk niet dat Hamilton zo'n mindset heeft.
Nee, Hamilton gaat die auto niet meer doorontwikkelen. Dus je bent qua ontwikkeling van Mercedes ben je echt nu volledig gefocust op Russell. En kan Russell die auto zo doorontwikkelen dat die beter wordt dan de McLaren? Dat is eigenlijk de vraag.
Nou ja, het is natuurlijk, kijk, deze auto voor dit jaar, daar wordt echt wel geweld naar Hamilton geluisterd. En wat Hamilton wil, het is de auto van volgend jaar waar hij niks meer over te zeggen heeft.
Ja, maar het is een doorontwikkeling.
Auto, auto van dit jaar nog dit zeker jaar, dus wel.
Dat maakt.
Ja, want Mercedes heeft net hun hele idee omgegooid.
Precies.
Die gaan echt niet voor volgend jaar weer een nieuw idee doen. Want weet je, dan loop je achter alle feiten aan.
Maar je zit altijd qua de auto van het jaar erop. Hè? Dan ben je sowieso halverwege het seizoen zit je daar volop in. En met die plannen, en dat zijn toch weer andere plannen dan met een doorontwikkeling van deze auto. Het heeft natuurlijk wel met elkaar te maken, maar gelijktijdig staat dat wel ook los van elkaar. Voor dit jaar wordt er echt wel naar de input van Hamilton geluisterd. Alleen het feit dat Hamilton luisteren. Bijvoorbeeld zei van jullie zitten op het verkeerde spoor. Deze auto, hier zitten wij niet goed. En Hamilton heeft toch echt wel gelijk gehad.
Ja.
Ik denk dat ze dat bij Mercedes ook wel goed onthouden hebben. Van, we hadden misschien toch even naar Hamilton moeten luisteren.
Als je de keuze nu moet maken van, we gaan de Hamilton rijdt graag met een losse achterkant en Russell met een strakke voorkant. Dat ze dan de keuze zullen maken van dan gaan we die strakke voorkant ontwikkelen in plaats van die losse achterkant. Want het zou dom zijn. Het zou dom zijn om te gaan investeren in een coureur waarvan je weet dat die weggaat, waar je nog 23 races profijt van hebt. En daarna, je wil die auto meer naar Russell ontwikkelen. Dat is logisch, want anders.
Ik denk dat het op dit moment denk ik niet dat ze dat doen. Ik denk toch echt dat ze dat op dit moment het nog echt gewoon kijken naar willen weten hoe het seizoen verloopt en ook op welke coureurs ze moeten inzetten. Kijk, als ze dicht bij elkaar zitten, ja. Maar stel je voor dat een Hamilton het toch echt stukken beter doet dan een Russell, dan gaan ze echt wel inzetten op Hamilton.
Want Hamilton kan ze natuurlijk wel gewoon het prijzengeld opleveren dan.
Ja, tuurlijk.
Ik weet nog steeds niet of een Russell van hetzelfde kaliber is.
Nee,
en het enigszins hetzelfde kan doen. Ik heb mijn twijfels of hij bijvoorbeeld het team kan gaan leiden ook volgend seizoen.
Ja.
Het is een beetje van, wel niet. Wat zeg je?
Ik heb daar weinig twijfels over. Ik denk niet.
Nee, maar kijk, als je kijkt naar wat Russell heeft gedaan bij Williams, daar was hij gewoon heel sterk.
Daar denk ik wel dat hij een leidende kracht was. Alleen dat is natuurlijk wel gewoon een schaalverschil ook.
Precies.
Ik bedoel,
precies.
Daar gaat het om, nou ja, zeg maar een tiende van een tiende verschil. Maar ja, bij Mercedes moet je gewoon, nou ja, met rassenschreden vooruit, omdat je anders gewoon niet mee kan met de top.
Ja. Maar in het eerste jaar van Russell bij Mercedes was ik juist positief verrast door wat hij liet zien.
Ja.
En dat had ik vorig jaar minder. Dus,
precies, hij heeft een hele snelle leercurve gehad. Maar ook heel snel zit hij nu op het plafond. En ik denk dat dit is waar hij kan komen. En dat dit het is. En dat is prima. Dus net als met Bottas, die ging bij Mercedes rijden, dachten ook allemaal van, die kan wel eens Hamilton het vuur aan de, weet het vuur aan de schenen leggen. Maar uiteindelijk was dat het ook niet. Dus weet je, ook heel snel
niet
omhoog.
Uiteindelijk was dat het niet.
Nee.
Het is het nooit geweest bij Mercedes. Bottas Mercedes, daar heb ik nog nooit een sprankje hoop of enthousiasme van gezien. Gewoon, het is gewoon, dat is al gewoon een hele grote, diepe teleurstelling geweest. Bij Bottas, bij Williams vond ik wel ook mooi en interessant. Dus ik hoop niet dat die lijn opgaat met wat we nu bij Russell zien. Maar het is, daarna was het, voor mij tenminste, was het klaar. Bottas, Mercedes, verschrikkelijk. En zonder dat we er zoveel jaar naar hebben moeten kijken.
Nou, ja. Duidelijk. Dan moeten we naar team nummer 3. Nou ja, daar is dus duidelijk dat je wisselen. Denken we Mercedes. Dan hebben we dat afge...
Oh, of, nee, dat denk ik helemaal niet.
Oh.
Nee, ik denk dat daar Ferrari staat.
Ja, jij denkt dat Mercedes boven Ferrari komt?
Ah, die is echt in de war, hè?
Ik ga er vanuit. Die Ferrari die is gelukkig beter dan vorig jaar. Maar alsnog ga ik er vanuit dat het nog steeds niet helemaal lekker gaat bij Ferrari. Als je ook bijvoorbeeld kijkt naar een Leclerc. Ja, ik weet niet. Het is toch eigenlijk wat je de afgelopen jaren ziet. Het is niet de man die je team naar zijn hand kan zetten.
Nee.
Verwacht ik toch niet dat de man is die ook binnen het team de meeste punten zal gaan pakken. Ik verwacht toch dat Sainz sowieso gaat vechten voor een hele hoge klassering.
En dat hebben we gezien, hè, dit weekend. Laten we even eerlijk wezen. Ik bedoel, ik vond Sainz echt misschien wel de... Na Verstappen misschien wel de beste op de baan.
Zijn ze tweede moeten worden? Als Ferrari hem niet keihard genaaid had, hij had echt zonder moeite was hij tweede geweest. En Perez had er het snot achter de ogen voor moeten rijden om voor Sainz te blijven. Hij heeft hem gekregen. Frederik Vasseur heeft Perez de tweede plek gegeven deze race. Ik zeg het gewoon. Ja.
Maar wat jullie net zeiden over Mercedes. Mercedes heeft een compleet nieuwe auto moeten bouwen.
Ja.
Dat hebben ze gedaan. En ze staan daarmee op dit moment op de derde plek.
Ja.
Hamilton reed een verschrikkelijke race. Waarbij ik me ook heb afgevraagd wat hij in vredesnaam aan het doen was. Op de vrijdag en de zaterdag.
Tijd uitzitten.
Russell kon wat beter meekomen. Maar viel ook wat terug door de problemen die ze hadden. Vind ik gelijktijdig niet heel verrassend dat ze problemen tegenkomen met een compleet nieuwe auto. Ja. Maar
dit is niet alleen hun auto. Dat wil ik nog eventjes benoemen. Want Russell had namelijk een oververhittende motor die ze dus qua vermogen hebben moeten terugschroeven. Dat hebben ze bij Williams ook moeten doen. Ja. Want daar had Sargeant dat probleem. En Albon volgens mij ook een beetje. Niet zo erg als Sargeant.
Dus het is de Mercedes.
Echt stil. Het is denk ik gewoon een Mercedes motor. En misschien heeft Aston Martin de koeling iets beter op orde. Want daar heb ik het persoonlijk niet van gehoord.
Nee.
Maar ik denk dat dit nog wel een fundamentele dingetje kan zijn. Gewoon,
lekker.
Zeg maar,
dat zou best kunnen, ja. Maar wat, wat je wel ook ziet. Kijk bijvoorbeeld naar Mercedes vorig seizoen. Ze begonnen het seizoen nog met het oude ontwerp. Naar hun eigen filosofie. En hebben dat na een paar races daar afstand van genomen. En... met eigenlijk die basis, daar moesten zij iets anders op gaan doen. Daar zijn ze alsnog gewoon tweede mee geëindigd in het constructeurskampioenschap.
Omdat Ferrari het voor elkaar had.
Ja,
niet omdat ze het zelf zo goed voor elkaar hadden, maar het is gewoon puur omdat Ferrari gewoon aan het
Ferrari heeft het ook niet voor elkaar.
Ja, maar...
Maar ik ga ervan uit, nu hebben ze dus die nieuwe auto's. Ze zitten natuurlijk nog een beetje te zoeken en te kijken hoe en wat ze daarmee kunnen en moeten. Maar als zij de boel, als zij hun systeem ook eenmaal goed op gang hebben, denk ik echt gewoon die eindigen keihard voor Ferrari.
Ik denk persoonlijk dat Ferrari nog steeds de boel beter op orde heeft. Leclerc was een uitzondering. Daar was gewoon een remprobleem. Die werden te warm, dat was gedoe.
Ja.
Maar als je Sainz zag rondrijden, had ik het idee, ja, dat is in principe gewoon de tweede auto van het veld. Dus als Leclerc ook gewoon normaal kan presteren, hè, dus de technische malheur gewoon achterwege blijft, heb ik niet het idee dat hij per se ook onder hoeft te doen voor Sainz. Alleen, ik denk wel, hè, Leclerc die is zeker van zijn toekomst. Die kan met een redelijk zeker gevoel dit seizoen gaan rijden. Sainz, die weet, ik moet presteren. En we hebben in de eerste race gezien dat het kan. En hij was ook heel, heel blij na de hand. Hij zei, Vorig jaar, na de eerste race, had ik meteen het idee... oké, dit is een auto waar ik het hele jaar mee moet gaan verdedigen. En nu had ik een auto waarmee ik kon aanvallen.
Ja.
Ja, weet je, dat vind ik wel een verschil. Dan heb ik wel een beter gevoel bij Ferrari, persoonlijk.
En ik denk dat Sainz volgend jaar in een Red Bull zit.
Nou ja, die kans...
Sainz in de Red Bull?
Ja.
Nee, ik sluit het uit. Tenzij Verstappen vertrekt bij Red Bull.
Ik denk persoonlijk oprecht dat Verstappen en Sainz prima door één deur kunnen. Ook daarbij het team. Tuurlijk zal er rivaliteit zijn, maar ik denk niet dat dat meer zo'n groot probleem is.
Ja, hangt er een beetje vanaf of Sainz zich heeft neergelegd bij een Verstappen die gewoon beter is. Als dat het geval is, verwacht ik dat er wel mogelijkheden zijn, anders niet.
Natuurlijk heeft hij zich daar wel bij neergelegd. Ik bedoel, die heeft hem 3 titels zien winnen. En nummer 4, dus in principe, daar kunnen we bijna, weet het, de handtekening kunnen we er wel met potlood onderzetten.
Ja, maar het is wel, als je kijkt naar hoe dat verliep met die twee binnen één team, dat was echt niet best. Dat was water en vuur.
Ja, maar dat komt ook omdat ze allebei nagenoeg even snel waren op dat moment.
Ja. Want, maar
dat... Ja, maar het neem me ook gewoon voor dat... Daar speelt veel meer. Kijk, daarvoor... Sainz was de gedoodverfde persoon voor die Toro Rosso.
Ja.
En dat was de grote man die het er moest gaan doen. En hij werd gepresenteerd bij het team. En toen vervolgens kwam Verstappen. Die er ook gewoon nog even bij werd gezet bij het team... En zeg maar, de thunder van Sainz had gestolen. En Sainz wilde vervolgens ook laten zien van... ja, maar ik ben zoveel ouder. Ik heb zoveel meer ervaring. Ik moet het gaan doen. En je zegt het dan eigenlijk heel mooi. Ze waren aan elkaar gewaagd. Waar Sainz eigenlijk gewoon Verstappen keihard had moeten verslaan. Omdat hij gewoon zoveel meer ervaring had. En dat is niet gebeurd.
Nee.
En vervolgens was Verstappen daar heel snel voorbij. Want als je kijkt hoe stabiel... Verstappen was in de tweede helft van het seizoen. Die was ijzersterk in zijn eerste jaar. En hij liet hele mooie dingen zien. Veel meer dan Sainz kon laten zien.
Ja, maar besef dan wel, hè? Sainz die heeft afgelopen seizoen wel maar 6 punten minder gehaald dan Leclerc bij Ferrari. Dus die verhouding zit ook best wel gelijk. Ik denk persoonlijk oprecht dat het best wel zou kunnen zijn dat ze in Sainz een prima opvolger voor Perez zien.
Ik zou het dom vinden als ze het niet doen. Laat ik het zo zeggen. Ik zou het heel dom vinden als ze dat als ze die kans niet aangrijpen. Ze weten wat ze hebben, wat ze aan hem hebben. Dat hij donders goed kan racen. Maar ook dat hij zich wel kan aanpassen, mocht dat nodig zijn. Ik denk dat ze echt zijn naast Verstappen.
Oké. Okay. Nou ja, en dan houden we eigenlijk uiteindelijk op... we hebben natuurlijk nu discussie gehad ook over plek 2. Plek 2 en plek 3. Plek 1 is natuurlijk Red Bull, dat is duidelijk. Ook natuurlijk heel, heel nieuw concept eigenlijk dit jaar. Die dachten, we gaan geen evolutie van onze auto maken, maar gewoon we beginnen opnieuw. En dat lijkt toch ook verdomde goed te werken.
En toch zeggen zij zelf van niet, hè? Ook als je Adrian Newey zelf wilt luisteren. Ze hebben het toch echt gewoon over een evolutie van de auto.
Oké. Okay.
Ja, geef toch aan dat er toch best veel dingen nog gewoon hetzelfde zijn gebleven. En ja, ze hebben echt wel veranderingen doorgevoerd. Maar vond ik eigenlijk ook verrassend om te horen, want ik had ook anders verwacht.
Ja, maar ze hebben ook al aangegeven dat ze in principe deze auto niet meer willen gaan doorontwikkelen. Dat dit het gewoon is voor de rest van het seizoen. En dat ze zich nu al gaan focussen op de 2025 auto. Vond ik ook wel
dat zijn natuurlijk mooie woorden.
Dat zijn leuke uitspraken. Maar ja, ik las ook alweer een bericht dat ze in Imola met een flinke update willen komen die toch alweer de nodige performance moet gaan brengen. Dus ja, zeg het maar, ik hecht daar niet zoveel waarde aan. Die komen echt wel...
Nee. En Helmut Marko die dan zegt van ja, maar we hebben met een teruggeschroefde motor gereden. Ja.
Ja.
Als dat echt zo is, als Verstappen met een teruggeschroefde motor heeft gereden, dan wordt het echt een heel saai seizoen.
Sowieso iets minder lullen.
Maar we hebben het, dat is toch een beetje de grap ook. We hebben natuurlijk testdagen gehad in Bahrein, waar we het een en ander hebben gezien van de teams. Maar vervolgens hebben we natuurlijk een race gezien op precies hetzelfde circuit.
Ja. Ja.
En weet je, kan je gewoon nog niet zeggen wie waar op welke plek staat. Dat is en blijft een momentopname. We gaan door naar Saoedi-Arabië, waar je een hele andere baan hebt. Met een heel ander soort asfalt. Gewoon, er zijn dingen die zijn heel veel anders. En ja, dan kan de volgorde kan volledig aangepast worden.
Ja.
Het kan best zijn dat Red Bull helemaal niet meer de snelste is daar.
Nee, maar we moeten wel beseffen, Red Bull had nu uiteindelijk aan het einde van de race natuurlijk, of in ieder geval Max, had een gat van 20 seconden. Ook al ben je wat minder op een straatcircuit, denk ik nog steeds dat voldoende moet zijn om de winst te kunnen pakken. Gewoon, zeg maar, het is wel een...
We staan er niet verkeerd voor.
Nee,
nee.
Laten we het daar dan maar op houden. Ja.
Goeie basis.
Ja. We hebben het eigenlijk ook wel een beetje gehad over de stoelendans dan uiteindelijk. Hè? Wat er gaat gebeuren, eventueel Sainz naar Red Bull... Hamilton gaat natuurlijk naar Ferrari. Wie gaat dat stoeltje invullen bij Mercedes? Nu hoor je natuurlijk wel de geruchten van eventueel Max naar Mercedes. Tegelijkertijd hebben zij natuurlijk ook Kimi Antonelli die daar klaar staat. Waarvan ik het ook nog wel eens zo zie gebeuren dat ze die doorschuiven. Die ook voor zijn eerste race in de Formule 2 vond ik ook niet het meest onfortuinlijke weekend had. Gewoon volgens mij eindigde die 11e, 12e in beide races. Nou ja, voor je eerste raceweekend, lang niet gek. Ja. Het is geen Oscar Piastri, maar ja, goed. Dat kan. Ik vind het heel interessant. Zeker die Mercedes-plek. Je hoort natuurlijk... We hebben natuurlijk het gedoe gehad met Christian Horner nu de afgelopen week.
Ik zou inderdaad ook zeggen dat we inderdaad een beetje moeten afwachten hoe dat zich verder ontwikkelt.
Want ik wil daar ook niet te veel...
Het geruchtencircuit is in volle gang. Je hoort bijvoorbeeld ook afgelopen weekend, dus tijdens het weekend in Bahrein, zou Jos Verstappen hebben gedineerd met Toto Wolff.
Ja.
Hoef je niet direct iets achter te zoeken, want het kan maar zo zijn dat zij gewoon op andere momenten ook gewoon samen dineren. Soms kijk je er echt van op wat voor mensen er met elkaar gaan dineren en praten en borrelen en noem alles maar op. Dus je hoeft er niet direct iets wat achter te zoeken. Maar het zwelt de geruchten wel aan van dat er iets mogelijk is. Vervolgens heb je natuurlijk ook diezelfde Jos Verstappen die vervolgens keihard roept dat Horner moet opstappen. Is een hele verrassende wending te noemen. Hij is er komend weekend dan weer niet bij in Saoedi-Arabië. Maar nou ja, kijk, alles met elkaar. Ik zou er eigenlijk niet heel gek van opkijken. Mocht Horner vertrekken en er dus onrust ontstaan binnen het team. Dat een Verstappen inderdaad zijn heel ergens anders zoekt. En gebruik maakt van de mogelijkheden die er op dat moment zijn. Gelijktijdig denk ik, je hebt op dit moment gewoon de snelste auto onder je kont. En een coureur die kampioen wil worden, wil simpelweg die snelste auto hebben. Nou, op dit moment lijkt dat toch duidelijk de Red Bull te zijn. Dat geeft ook nu al een goede basis voor volgend seizoen, om diezelfde basis te hebben. Dus ja, ik zie niet in waarom hij al zou willen vertrekken. Nee. Maar het is wel wat je zegt, en ook die Antonelli, om daar even op door te gaan. Ik zou zeggen, zet hem even lekker bij Williams neer. Doe ervaring op.
Ja. Williams heeft het geld toch niet meer per se nodig. Weet je wel, dat was natuurlijk altijd het ding. Ze hebben natuurlijk toen Mazepin erbij gehad. Ze hebben nu Amerikaanse investeerders. Die hebben het geld. En als Mercedes zijnde, betaal gewoon het motorbonnetje. En je bent klaar. Weet je wel, dan kan je Antonelli daar stallen. En dan kan die inderdaad zijn ervaring op doen. En ja, daar zou ik als
dan hebben ze ook gewoon een opvolger voor Sargent.
Ja. Nou ja, daarom. Weet je, die zit hier natuurlijk ook. En dat klinkt een beetje raar bij gebrek aan beter, want er waren natuurlijk echt wel betere opties. Alleen, ja, goed. Die Amerikaanse investeerder, die hoopt natuurlijk ook nog steeds dat er wat uitkomt. Een Amerikaan in hun team, ja, weet je, dat straalt toch beter af
ja.
op Ja, op je geld
of juist
alleen.
Niet, hè? Want,
maar dat, precies, dat vraag ik me dus een beetje af. Ik bedoel, ja, er is momenteel geen betere Amerikaan met een superlicentie. Dat is het een beetje. Ja. Ik bedoel, daarom rijdt Hurt daar niet. Omdat hij geen superlicentie heeft. En, ja, dat maakt het.
Maar de vraag of hij het wel zou kunnen laten zien.
Nou ja, precies. Maar ja, goed, dat is wel een coureur die wel al wat status heeft, zeg maar. Die wel al dingen heeft gepresteerd. En dat is met Sargeant natuurlijk... wat minder. Maar goed, ja. Ik zou Antonelli als Williams optie meer dan prima vinden. En bij Mercedes, ja. Als het Verstappen wordt, ja, het wordt wel wat.
Dat, ja, het zou een ja, we krijgen dan echt een hele verrassende grid voorgeschoteld. Ik moet wel zeggen, mocht een Verstappen naar Mercedes gaan, het is een beetje dus afhankelijk van hoe Mercedes het dan komend seizoen, of eigenlijk dit seizoen dan doet om aan te geven van... Is het een goede basis of niet om kampioen mee te worden? Maar daar zou ik gelijktijdig zou ik er niet eens heel gek van opkijken als een Lewis Hamilton alsnog weer in de toekomst kampioen wordt. Want het zorgt nogal voor wat veranderingen en een stoelendans.
Ja, ja dit wordt een leuk city season. Zeker ook met al die andere contracten die aflopen. Ja...
De meeste contracten lopen inderdaad af, hè, van de bijna alle coureurs. Er zijn slechts een paar met een doorlopend contract.
Het zijn er echt heel veel. Perez loopt af, Sainz loopt af, Gasly, Ocon, Bottas, Show, Alonso, Magnussen, Hülkenberg, Ricciardo, Tsunoda, Albon en Sargeant. Dit wordt echt een leuke city season, dit.
Ik denk de beste ooit.
Ja, nou ja, met natuurlijk Hamilton, die wat natuurlijk best wel gewoon een... echt een monsterlijke move is. Ja, daar moet een opvolger voor komen. En dat zal natuurlijk iemand van hetzelfde kaliber moeten zijn. Want dat wil Mercedes natuurlijk.
Uiteindelijk zijn wij natuurlijk, als wij als fans, als kijkers... zijn degene die hiervan profiteren. Hè? Want dit wordt smullen. Simpelweg, het wordt gewoon smullen.
Gewoon alleen al de drama eromheen.
Iedereen die op zijn best gaat proberen te rijden... en toch even... net iets meer proberen te doen om iemand in te halen. Om te laten zien, ik kan echt wel racen. Ja, dat is voor de fans. Dat is mooi, ja.
Zeker. Dus dat wordt een leuk seizoen. Ja, dan moeten we maar naar Jeddah, denk ik. Volgende week.
Ja,
heel anders.
Nog, wat is het?
Weer
nog
op
een paar
zaterdag.
Dagen dan.
Om daar nog even kort op terug te komen... Ik vind het echt helemaal niks.
Nee, het is verschrikkelijk. Ik snap
dat ze het doen, hoor. Ik bedoel, vanwege de Ramadan en de zondag om vrij te houden, snap ik.
Ramadan.
Het hele Formule 1 weekend ritme, dat lag er wel een beetje vanaf, ja. Gewoon op de zaterdag had ik gewoon eigenlijk... Ik werd 's ochtends wakker en toen dacht ik, oh, het is race day. Oh, en dan had ik de hele dag een zondaggevoel. En toen op zondag werd ik wakker, toen gewoon bijna in paniek zo van... oh shit, ik heb me verslapen, want het is maandag. Maar toen had ik de hele zondag nog. En toen was het zo van, ja, wat moet ik nu? En ja, toen heb ik de hele middag voetbal gekeken. Dat is ook prima, maar ja.
Jij stofzuigen, dweilen, afstoffen, afwas doen.
Nou ja, dat heb ik draaien. Ook wel gedaan. Alleen tegelijkertijd wel de hele middag maar voetbal aan. En ja, je moet toch wat doen met je zondag. Maar ik vind dat ritme vind ik helemaal niks zo. Vrije trainingen, dat vind ik lekker op de vrijdag... Op het laatste werkdagje van de week. Gewoon lekker vrije training aan op de tv. Is gewoon hartstikke relaxed. Ja nu was het alweer op de donderdag.
Ja, altijd een drukke dag inderdaad. En dan vrijdag ineens ben je net te laat thuis om de kwalificatie te kunnen kijken. Die moet je uitgesteld kijken. Nou, op zich is dat prima. Zolang je telefoon gewoon eventjes op niet synchroniseren zet. maar nee, ik vond het ook helemaal niks. En... ja, ook twee weken achter elkaar, weet je. En ik snap het, want volgende week zondag, komende zondag begint natuurlijk begint de Ramadan. Daarom wordt er op zaterdag geraced. En in de regel staat dat dat er minimaal 7 dagen tussen een race moet zitten. Daarom moesten we de eerste race ook op zaterdag racen. Weet je, het is allemaal uit te leggen. Het is allemaal logisch en allemaal terecht. Maar alsjeblieft, laten we gewoon op zondag racen.
Ja, laten we dan maar gewoon ergens anders het seizoen beginnen. Maar goed, dat hebben we allemaal liever. Ik bedoel, ik vond Melbourne als seizoensopener vond ik altijd wel mooi.
Ja.
Maar ja, helaas. Maar, tijden veranderen.
Om dan de positieve kant ook nog even te benoemen. Kijk, ik ben het volledig met jullie eens hoor. Want ik was ook helemaal van de leg dit weekend. Want ik had nog helemaal niet het... Waar ik normaal gesproken een beetje autistisch op die zondag... me helemaal voorbereid op de race. En al slot van de tv. Als de race om 3:00 begint... zet ik om 9:00 ochtends de tv aan... om alvast klaar te gaan zitten. En helemaal de sfeer alvast te pakken. Nu begon de race en ik moest tegen mezelf zeggen, dit is gewoon de race, hè. We zijn nu niet meer aan het testen, dit is gewoon de race. En ik had gewoon niet het gevoel en de spanning wat ik normaal gesproken wel heb bij de race. Dus dat vond ik heel verrassend. Gelijktijdig, ik heb allemaal leuke gezellige dingen gedaan op die zondag. Want ik had nu gewoon een extra dag weekend over.
Je hebt nog steeds allemaal zand.
Dat was toch ook alweer heel erg leuk. Ja, ik heb inderdaad een leuke, gezellige dag, want het was natuurlijk ook een zonnige dag. Ik heb het doorgebracht op het strand. Het was hartstikke fijn en gezellig. En een extra dag weekend, zo voelde het.
Nou ja, ja, weet je, dat is ook lekker. Maar ja, ik moet zelf zeggen, ik had het toch liever op de zondag gehad. Maar ja, ieder voor zich. Maar goed, Jeddah dus ook nog een keertje op de zaterdag. Dat is dan niet anders. En ik denk... Het is natuurlijk een heel ander soort circuit, stratencircuit. Ik denk dat we hier wel weer een soort benchmark krijgen voor wat we op de stratencircuits de rest van het jaar gaan meemaken. Want hè, ik ben heel benieuwd.
Perez is natuurlijk de man die het van de stratencircuits moet hebben en moet gaan doen. De stratencircuit specialist. De grote vraag is, gaat hij Verstappen van overwinning nummer 9 achter elkaar afhouden of toch niet? Als hij dat daadwerkelijk doet, doet hij nog enigszins mee in het kampioenschap, in de strijd om de titel. Pakt Verstappen het alsnog en is Perez helemaal nergens? Nou ja, dan is de toon gezet voor dit seizoen.
Ik denk
maar gelijktijdig, voor hetzelfde geld pakt.
Ik denk dat maar voor hetzelfde... Leclerc eraf tikt. En dat ze met z'n tweeën tegen de muur staan. Safety car, herstart, rode vlag. En dat Verstappen dan vervolgens met de 40 seconden voorsprong eindigt.
Ik verwacht wel een rode vlag inderdaad.
Ja. Ja, dus ik zou niet te strak plannen met je planning op zaterdag. Dat je denkt, ik ga nog even stappen. En dan voor je het weet zit je te wachten tot Verstappen klaar is voordat je kan stappen.
Verstappen.
Jeemig. Nou, ja, goed. De toon is weer gezet.
Ja.
Voorspellingen, Adi?
Ik ga toch gewoon voor een overwinning voor Verstappen. Nummer 9.
Nummer 9. Alexander?
Verstappen, Sainz, Piastri.
Ik zo. Hem.
Ja.
Zo. Oh, ik wist niet dat we ook nog een...
Je mag nog even nadenken, Arie.
Nou, dan zeg ik nog steeds Verstappen. Sainz, Hamilton.
Oké.
Okay. Jij dan, Jordi?
Ik ga voor Verstappen, Perez, Sainz. net als in Bahrein. Ik denk dat de verhoudingen niet heel veel anders gaan liggen. Maar goed, Jeddah is natuurlijk wel crashgevoelig, dus we gaan het zien. Ik ben heel benieuwd. Dat was hem dan weer. De allereerste van seizoen 4 alweer. Uiteraard volgende week na de Grand Prix van Jeddah, Saoedi-Arabië. Weer een nieuwe Grid Talk Formule 1 podcast. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.